Een hele goede morgen, broeders en zusters. Ben ik goed te verstaan zo? Fijn. Ik hoop dat hij blijft staan. Altijd als ik zo'n klein tafeltje zie, dan denk ik, waarom heb ik zo'n grote Bijbel? Ik zet hem iets schuin zo. Zo, fijn om deze morgen weer in u en jouw midden te zijn. En ik hoop, deze ochtend heb ik er ook een PowerPoint bij. En ik dacht, het is misschien wel mooi om allereerst even heel kort iets te vertellen over de backpackers. He, zoals u weet ben ik verbonden aan het werk van Stichting Israël de Bijbel. Wij zetten ons in voor de wereldwijde Bijbelverspreiding onder het Joodse volk. En u heeft vorig jaar gecollecteerd voor de Backpack Bijbel. En daar willen we u ook hartelijk voor bedanken. De Backpack Bijbel die er inmiddels is, een kleine pocketuitgave in het modern Hebreeuws, het Nieuwe Testament met de psalmen. En we hebben er 10.000 van laten drukken. En we zijn inmiddels in India geweest. Er zijn zo'n 75.000 backpackers per jaar. Zo'n 50.000 van hen gaan naar India. En het is heel verdrietig dat velen, die komen uit militaire dienst, zijn nog heel erg jong. Als je 18 tot je 21ste moet je in Israël militaire dienst. En vaak krijgen ze daarna een zak met geld. En dan gaan ze de wereld rondreizen. En zo'n 50.000 van hen gaan dus naar India. Velen gaan naar Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland. En het is heel verdrietig om te zien dat voor hen dan een proces begint van het verwerken wat ze allemaal in de militaire dienst hebben meegemaakt, wat ze hebben gezien. Vaak zijn ze veel vrienden verloren. En velen die raken verstrikt aan de drugs, helemaal verstrikt in de Oosterse religies. En ze staan echt open voor alles. Dus ze staan ook open voor het evangelie. En dit zijn juist cruciale momenten om hen ook te laten zien de liefde van hun eigen Messias, de Heer Jezus Christus. Mijn collega die is daar geweest, David. En die heeft er ook een artikel over geschreven in ons magazine. En dat heet Het land van de 33 miljoen goden. Dat land heeft 33 miljoen goden. En het is ongelooflijk als je die verhalen hoort hoe occult het is. En waar eigenlijk die backpackers allemaal aan bloot worden gesteld. Het is heel goed om hen juist te bereiken ook met het evangelie. We hebben de eerste 2000 hebben verspreid. We hebben inmiddels contacten in Australië en Nieuw-Zeeland. We hebben van de week Bijbels ook gestuurd naar Amerika. En dat gaat langzamerhand als een olievlek wordt dat verspreid. Een andere uitgave waar we nog maar kort mee zijn uitgekomen, dat is voor de Garedim. En de Garedim, dat zijn ook wel de ultra-orthodoxe Joden. Je ziet ze heel vaak, de bekende plaatjes van de klaagmuur, helemaal in het zwart gekleed. Vaak een hoed, sommigen hebben pijpenkrullen, anderen hebben we dat weer niet. Maar dit is een groep die heel erg groeit. Men verwacht dat het binnen nu en 40 jaar de grootste groep is binnen het Jodendom. Dat heeft te maken met enerzijds dat ze veel kinderen krijgen, gemiddeld 8 à 9 kinderen. Ik zie hier een kleintje, hoeveel hebben jullie er? 3? Ben je voor hun nog maar een beginnetje. Maar deze groep is heel erg moeilijk te bereiken met het evangelie. Maar we merken langzamerhand ook onder hen openheid. Alleen het probleem is dat velen niet iets groots durven aan te nemen. Dus vandaar dat we zijn uitgekomen met de Hebreeënbrief, die ze heel stiekem in hun binnenzak kunnen steken. En we hebben daarvan ook de eerste al mogen verspreiden. En wat is er mooier om Joodse mensen bekend te maken met de Messias dan vooral door de Hebreeënbrief, waar natuurlijk ook achter elkaar wordt verwezen naar het Oude Testament en hoe de Messias, de Heer Jezus, alles vervuld heeft. Ik heb verschillende bladen ook meegenomen, dus mocht u zeggen van ik wil meer over het werk weten, dan kunt u zo'n blad meenemen. Mocht u zelf naar Israël gaan, dan kunt u ook altijd Bijbels aanvragen. Ja, als ik vanmorgen aan u en aan jou zou vragen welk Bijbelboek u het minst makkelijk doorkomt met lezen, dan zullen velen van u ongetwijfeld zeggen het boek Leviticus. En als je het boek Leviticus doorleest, al die wetjes, al die regeltjes, het is soms best wel moeilijk om daar doorheen te komen. En toch, als je dit gaat bestuderen in het licht van het Nieuwe Testament, dan zul je zien welke geweldige schaduwbeelden daar liggen, hè, die verwijzen naar de Messias, naar de Heer Jezus Christus. En ik wil vanmorgen met u stilstaan bij Leviticus 23, waar we kunnen lezen over de feesten van de Heren. En daarin vinden we natuurlijk ook weer prachtige verwijzing per feest naar de Messias, naar de Heer Jezus. En ik wil ter inleiding met u lezen de eerste drie versen van Leviticus 23, omdat het anders te veel tijd gaat kosten. Maar we zullen vanochtend met elkaar deze zeven feesten die hierin behandeld worden in vogelvlucht met elkaar behandelen. Ik ben momenteel bezig met een conferentie over 2 weken. Dan hopen we een conferentie over dit thema te geven in het Vierhouten Bos. Ja, en dan ben je er zo mee bezig en dan raak je eigenlijk onder de indruk welke verborgen schatten daar allemaal in liggen. En vandaar dat ik ook een PowerPoint heb om het inzichtelijk te maken. Arie, welk glaasje is van jou? De voorste is voor jou? Oké. Dan pak ik deze, ja? Oké. Leviticus 23. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hem: de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. Deze dagen mag er werk verricht worden. 6 dagen mag er werk verricht worden, maar op de 7e dag is de Sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de Heere. En dit zijn de feestdagen van de Heere, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijden moet uitroepen. En dan begint het met het eerste feest, met Pesach. Ja, als je deze versen zo doorleest, dan viel bij mij in eerste instantie vers 2 op, waar er wordt gesproken over dat het de feesten zijn van de Heere. Het waren niet feesten van Israël, nee, het waren feesten van de Heere. En dat Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, het woord moadim, dat is afgeleid van het werkwoord ja'at. En dat betekent een plaats of een tijd aanwijzen. Je zou het ook kunnen vertalen met het elkaar ontmoeten op de afgesproken plaats, op de afgesproken tijd. Het gaat om vastgestelde tijden die de Heere aan Israël heeft gegeven. Dat woord, moadim, dat kom je bijvoorbeeld ook tegen in Genesis 1 vers 14. Genesis 1 vers 14, waar we kunnen lezen over de schepping. En waar staat in dat God de lichten aan het hemelgewelf schiep om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden, moadim, en van dagen en van jaren zijn. God brengt vaste tijden aan. Je zou kunnen zeggen dat hij in de schepping orde en structuur aanbrengt door juist die vaste tijden te geven. Vaste momenten. En de Heere die maakt met Israël eigenlijk afspraken. Israël moest als het ware zijn kalender erbij pakken, zijn agenda erbij pakken. En de Heere die prikte vaste dagen waarin hij zijn volk wilde ontmoeten. En om gelijk hier al een les uit te trekken, ook voor ons persoonlijk geestelijk leven, is het de vraag ook van, heeft God ook al met ons afspraken kunnen maken? Hoe zit het met onze agenda, die vaak zo overvol zijn? Heeft God met ons afspraken kunnen maken van vaste momenten, ook in onze agenda, om hem te ontmoeten? Om hem te zoeken in zijn woord? Als de Heer met jou geen afspraken kan maken, met u geen afspraken kan maken, dan merk je dat eigenlijk ook terug in je geestelijk leven. En het kan zomaar zijn dat als je geen tijd besteedt aan zijn woord, dat je geestelijk gezien ook steeds minder alert wordt. Dat je kwetsbaarder wordt voor de wereld om je heen, voor wat de wereld om je heen te bieden heeft. En daarom is het zo belangrijk dat God vaste momenten kan prikken, ook in u, ook in jouw agenda. Voor ontmoeting, voor verdieping. om geestelijk alert te blijven. Het zou zomaar kunnen zijn dat als je dat niet toepast, ook in je eigen leven, dat zie je eigenlijk ook in de geschiedenis van Israël, daar komen we nu over te spreken, dat het eigenlijk geestelijk gezien steeds minder feest wordt in je eigen leven. Omdat God niet die tijd krijgt om zich aan jou te openbaren. Terug naar Genesis of naar Leviticus 23. Het valt op dat de Heere hier nogmaals spreekt over zijn feestdagen, maar ook over mijn feestdagen. Nogmaals, het waren niet de feesten van Israël. Nee, het waren mijn feestdagen. Het waren de feestdagen van de Heere. De Heere had ze heel duidelijk aan Israël gegeven. Maar als je verder in die feesten verdiept, dan zie je dat de Heere ook hele duidelijke voorschriften gaf hoe die feesten gevierd moesten worden. Het was niet zomaar van, dit is een feest. Nou, je kijkt zelf maar hoe je hem invult. Een beetje van jezelf, een beetje van magie. Nee, zo werkt het niet. Nee, God die had heel duidelijke voorschriften, hele duidelijke regels gegeven van hoe die feesten dan ingevuld moesten worden. Het paste helemaal in dat verbond wat hij met hen had gesloten. En vandaar dat je ook ziet in de feesten dat veel feesten ook verbonden zijn aan het land Israël. Dat ze verbonden zijn aan de stad Jeruzalem. Want bij 3 van de 7 feesten zie je dat het volk ook moest optrekken naar Jeruzalem. Het was ook verbonden aan de tempel. Bij veel feesten moesten ook geofferd worden voor de Heer. En daarom zou je kunnen zeggen dat die woorden feesten, de feesten van de Heeren, het volk Israël, het land Israël en ook de tempel, het hoort allemaal bij elkaar. Als je één aspect eruit trekt, dan stort het als een kaartenhuis in elkaar. En alles om die feest, in die feesten draait allemaal om de Heeren. Hij staat centraal. Het gaat om hem. Het gaat niet om Israël, het gaat om de God van Israël. Ook vandaag zie je dat vaak Israël op een voetstuk wordt geplaatst. Dat is nooit Gods bedoeling geweest. Het gaat altijd om de God van Israël. En dat veel feesten ook verbonden zijn aan het land. Laten we maar eens kijken naar vers 10. Waar we kunnen lezen over het feest van de eerstelingen. Dan lees je daar, zo spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Wanneer mocht Israël dit feest vieren? In de woestijn al, onderweg naar het land? Nee, pas toen ze in het land waren. Pas in het land mocht het volk het feest van de eerstelingen vieren. En dat geldt in feite nog steeds zo. Als je echt Gods wet wil vervullen, als je die feesten wil houden, dan zie je al snel dat je vastloopt, want het is verbonden aan de tempel, het is verbonden aan het land Israël. Het is heel verdrietig als je de geschiedenis van Israël volgt, dat de Heere in eerste instantie heel duidelijk voorschriften had gegeven van hoe die feesten gevierd moesten worden, maar dat Israël eigenlijk op een gegeven moment kwam met eigen invulling. En in Jesaja 1, daar kun je lezen dat er eigenlijk niet meer gesproken wordt over mijn feestdagen. Nee, het valt op in vers 14 dat de Heere zegt, uw feestdagen haat ik met heel mijn ziel, ze zijn mij tot last, ik ben moe om ze te dragen. Valt u dat op? Uw feestdagen. Het waren niet meer de feesten van de Heeren, nee, het waren feesten van mensen geworden. En ook een paar hoofdstukken verder in Jesaja 5 vers 12, daar kunnen we lezen dat het volk eigenlijk geen oog meer had voor de daden van de Heeren en voor het werk van zijn handen. Met andere woorden, ze waren in het vieren van de feesten, waren ze de Heeren eigenlijk helemaal uit het oog verloren. Ze hadden hun eigen invulling, hun eigen feesten ervan gemaakt. En de Heer zei, het zijn niet langer meer mijn feestdagen, het zijn feesten van mensen geworden. God stond niet meer centraal. En laten we heel eerlijk zijn, als je vandaag de dag naar het Jodendom kijkt, dan zie je dat daar heel veel tradities van mensen aan zijn toegevoegd bij de feesten. En dat kan ook niet anders, want ja, het volk werd uit het land geworpen. Dus ja, hoe konden de feesten gevierd worden zonder tempel, zonder priester? En men kwam met eigen invulling. En daar heb je allemaal voorbeelden van. Je hebt bijvoorbeeld met Yom Kippur heb je de traditie van kapoerrood. Ik weet niet of u daar wel eens van gehoord heeft. Maar normaal met Yom Kippur moest ja, de priester, de hoge priester, moest dan dat heilige der heiligen binnengaan. Maar ja, er is geen heilige der heiligen meer. Dus je hebt de traditie van kapoerrood, waarbij men een kip pakt die boven het hoofd slingert. Een aantal gebeden opzegt. En ja, daarmee moet je maar hopen dat jouw zonden overgaan op die kip. Heel duidelijk een traditie van mensen en niet iets wat je terugvindt in het woord van God. Je ziet dit ook heel sterk terug in de Messiaanse beweging. De Messiaanse beweging waar heel vaak ook tradities worden overgenomen vanuit het Jodendom, maar worden overgoten met een Messiaans sausje. En professor Evert van der Pol die noemt het ook wel de pick and choose. Van je pakt eruit wat je leuk vindt en dat pas je toe ja, op deze tijd. Dat is een kenmerk ook van onze tijd. Je pakt uit wat je leuk vindt en dat voeg je toe aan je christelijke traditie. En laten we heel eerlijk zijn, hè, om ook die stap te maken naar het christelijk geloof. Ook in onze traditie is het goed om te kijken wat God zegt en wat mensen ervan hebben gemaakt. Laten we heel eerlijk zijn. Is iedere traditie meteen slecht? Nee. Trekt iedere traditie je meteen van God af? Ook niet. Maar het is wel belangrijk om scherp te blijven. En altijd de Heer Jezus voor ogen te houden. In alles wat we doen, in alle samenkomsten. Dat we bij elkaar komen, dat God centraal staat, dat het Lam, de Heer Jezus Christus, altijd het middelpunt is. Ook in onze samenkomsten kan het heel snel draaien om allemaal dingen daaromheen. Waarbij de Heer ook kan zeggen van ja, het zijn eigenlijk niet meer mijn samenkomsten, maar het zijn samenkomsten waar jullie het zelf leuk hebben. De Heer laat Hij altijd het middelpunt zijn in ons leven, maar ook als het gaat om de samenkomsten. Er valt heel veel over de feesten te zeggen. En we gaan ons vanmorgen ook richten op de grote lijnen. En in eerste instantie is het goed om bij de feesten te zien dat er eigenlijk meerdere lagen zijn. In eerste instantie heb je natuurlijk de historische laag. De feesten die maakten een belangrijk onderdeel uit van het verbond dat God met Israël heeft gesloten. Het waren belangrijke momenten waarop er ontmoeting was. Waar de Heere ook kon werken aan de relatie met Israël. En ieder feest heeft daarin zijn eigen plek. Het tweede wat belangrijk is om te zien, is dat de feesten natuurlijk verwijzen naar de Messias. Naar de Heer Jezus Christus. Een hele bekende tekst, hè, dat is Colossenzen 2, waar Paulus schrijft: laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbaten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Andere vertalingen hebben: de werkelijkheid is Christus. Bij de feesten gaat het om schaduwbeelden van toekomende dingen. Dus toen de feesten werden ingesteld, toen verwezen ze direct naar iets groters en naar iets belangrijkers. En dat is belangrijk om in gedachten mee te nemen. Toen de feesten werden ingesteld, toen verwezen ze meteen naar iets veel groters. En daarom dat Paulus ook zegt, blijf niet bij die feesten hangen. Blijf niet bij de schaduw hangen. Nee, ga met de feesten altijd naar de werkelijkheid. Altijd naar de Heer Jezus Christus. En dat is ook zo mooi, hè, in ja, de Hebreeënbrief die dat ook laat zien dat Christus meer is dan Aaron. Hij is meer dan Mozes. Met andere woorden, we moeten niet bij Aaron, we moeten niet bij Mozes blijven hangen. We moeten altijd de lijnen doortrekken naar de vervulling. Naar de werkelijkheid. Blijf niet bij de schaduw, maar behandel het in het licht van Christus. Ga naar de werkelijkheid. De apostel Petrus die schrijft er ook iets belangrijks over in 1 Petrus 1, waar hij zegt in vers 10, naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. En zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren aan hen getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook de heerlijkheid daarna. Lieve vrienden, wij hebben het grote voorrecht dat we verder in de tijd mogen staan. Mozes, Abraham, de profeten, zij zochten en zij speurden waar die profetieën betrekking op hadden. Zij kenden de vervulling nog niet. Zij kenden alleen nog maar het schaduwbeeld. Wij hebben het voorrecht dat we verder mogen staan in de tijd. En dat we mogen zien van wauw, maar alles wijst op de Messias. Alles wijst op de Heer Jezus Christus. Het derde is dat de feesten, de derde laag, ook Gods plan behandelt. En dan vooral Gods plan met Israël. De feesten zijn aan Israël gegeven. En Gods plan met Israël zie je eigenlijk in al die feesten ook terugkomen. Dat zullen we vanochtend met elkaar gaan zien. En we zullen met elkaar ontdekken dat deels daarvan historisch is. En deels ook voor ons nog profetisch is. Dus zoals de profeten zochten en speurden naar de vervulling die aan hen bewezen was, 1 Petrus 1... zo geldt dat eigenlijk met bepaalde feesten ook nog voor ons. Zo lees je bijvoorbeeld in Zacharia 14 dat in het Messiaanse Rijk het Loofhuttenfeest nog gevierd zal worden, waar alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem. Dat is voor ons nog profetisch, voor ons nog toekomst. En wij kunnen er een plaatje van vormen, we kunnen er een beeld van vormen op grond van de profetieën. Maar ook voor ons ja, is het eigenlijk nog best wel lastig om dat ja, concreet te maken. Dus ook voor ons zijn sommige dingen ja, nog een schaduwbeeld. Het zal vervuld gaan worden in de toekomst. En het vierde is dat daar natuurlijk ook geweldige lessen in liggen voor ons persoonlijk geestelijk leven. En dan vooral eigenlijk de verschillende fasen van een christenleven. Ik kom daar aan het einde nog even op terug. In Leviticus 23 wordt er gesproken over 7 feesten. En ik zeg niet iets nieuws hiermee, maar je kunt ze verdelen in de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten. De voorjaarsfeesten, daar valt Pesach onder, het feest van de ongezuurde broden, de dag van de eerstelingscharven en het wekenfeest. En dan is het een paar maanden stil. En dan komen de najaarsfeesten. De dag van de bezuinen, grote verzoendag en het Loofhuttenfeest. 3 van de 7 feesten worden ook pelgrimsfeesten genoemd. Dat waren de feesten waar het volk moest optrekken naar Jeruzalem. Dan heb je het over Pesach, het 4e feest, het wekenfeest en het 7e feest, het Loofhuttenfeest. En dat moet iets heel boeiend zijn geweest, als je in die tijd leefde, dat het volk massaal optrok naar Jeruzalem. Zo lezen we in Flavius Josephus dat in het jaar 65 na Christus maar liefst 3 miljoen Joden naar Jeruzalem trokken om daar Pesach te vieren. Moet je je voorstellen, 3 miljoen Joden die daar vanuit het land, maar ook buiten het land Israël, naar Jeruzalem trokken om Pesach te vieren. Dat moet een gigantisch groot evenement zijn geweest. Laten we in vogelvlucht, dit is historisch en profetisch, langslopen. Wat ik al zei, het begint met de Sabbat. De Sabbat, dat is eigenlijk het fundament van alles. Daar begint Leviticus 23 ook mee. En die Sabbat die ligt eigenlijk ook al opgesloten in de scheppingsdagen. De 7e dag rustte God van al zijn werk. Nou, in het verbond dat God met Israël sloot, speelde de Sabbat een hele belangrijke rol. Dat zie je ook in de feesten terug. Zo zie je in sommige feesten dat het ook precies valt tussen 2 Sabbatten in. Dat woord Sabbat of Sabbatdag, dat komt in de Bijbel ook maar liefst 133 keer voor. Dus dat is best wel een groot onderwerp ook in de Bijbel. Als het gaat om de Sabbat, dan kunnen we lezen in vers 3 van Leviticus 23... dat het gaat om een dag van volledige rust. Je mocht als Israëliet, je mocht als Jood op de Sabbatdag niks doen. Het was een dag van volledige rust. 6 dagen mocht je werken en de 7e dag was een rustdag. Als je als Israëliet je daar niet aan hield, aan die Sabbatdag, en dan kom je ook in die verbondzetting, als je niet hield aan de Sabbat, dan kwam God ook met zijn oordeel. Als jij je niet hield aan Gods wet, aan zijn voorschriften, dan moest je daar ook de consequenties van dragen. En we lezen dat, ik heb dat niet op het scherm, maar ik zal het u voorlezen in Exodus 31, vers 13 en 14, over dat God ook ingrijpt als je niet houdt aan de Sabbat. We lezen dan, u dan spreekt tot de Israëlieten en zeg, u moet zeker mijn Sabbatten in acht nemen. Want dat is een teken tussen mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat ik de Heere ben die u heiligt. Ja, u moet de Sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem onheiligt, die moet zeker gedood worden. Ja, en ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van de volksgenoten. Dus zo ver ging dat in het verbond. Als jij je niet hield aan de Sabbat, dan moest je gedood worden. Dan werd je uitgeroeid uit de gemeenschap. En dat laat ook zien dat ook die feesten eigenlijk helemaal passen in dat verbond wat God met Israël sloot. En dat God zich daar ook aan hield, aan die wetten, aan die regels, aan het houden aan die Sabbatdag. Daarvan vind je bijvoorbeeld een voorbeeld in Numeri 15. Dan kun je lezen over een man die op Sabbat hout sprokkelt. En wat gebeurt er? Die man die wordt gedood. En ja, voor ons denk ik dat, ja, moet dat nou zo hard? Moet dat nou zo zwart-wit? Ja, Israël had ja gezegd tegen het verbond. Ze had ja gezegd tegen de wetgeving. Dus ze moest zich houden aan de wetten en de regels die God ook aan de Sabbat had verbonden. Nou, als je gaat kijken profetisch gezien, in de Sabbat, dan zien we dat eigenlijk heel mooi terug, al helemaal aan het begin, dat de eerste mens begint vanuit de rust. Adam en Eva, die mochten wonen in de Hof van Eden. Ze mochten wonen en leven vanuit de rust, vanuit die Sabbatsrust zou je kunnen zeggen, die God had gegeven. Maar we kennen allemaal de geschiedenis dat Satan wanorde brengt door de mens te misleiden. In die rust ontstaat onrust, chaos. En het is heel interessant als je gaat kijken naar Adam en Eva aan de ene kant en Israël aan de andere kant, dat daar heel veel overeenkomsten zijn. Adam en Eva die kregen het paradijs, een land. Israël kreeg ook een land, het land Canaan. Adam en Eva die kregen één wet, niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Het volk Israël kreeg ook Gods wet, waar ze zich aan moesten houden. Adam en Eva die werden uit het paradijs gestuurd toen ze die ene wet van God overtraden en wel aten van die boom. Hetzelfde zie je bij Israël. Israël hield zich niet aan Gods wet en ze werd uit het land, uit het paradijs, uit Canaan geworpen. God wilde Adam en Eva, en daarbij in ieder van ons, heel de mensheid, dat ze zouden leven vanuit de rust, vanuit de heerschappij van God. En God wil dat ook met Israël. Dat ze zouden leven vanuit zijn rust, vanuit zijn Sabbatsrust, vanuit zijn heerschappij. En bij beide is het in feite misgegaan. Beide hebben ook nog een geweldige belofte. Want we mogen lezen ook in Hebreeën 4 vers 9 dat er voor Israël als volk nog een sabbatsrust ligt weggelegd. Het Messiaanse Rijk waar de werkelijk vrede en gerechtigheid zou komen in Israël, op deze aarde. En ook voor ons ligt die rust weggelegd. We hebben vandaag de dag nog te maken met gebrokenheid. Maar we mogen weten dat we uiteindelijk in die rust, in die heerschappij van Christus mogen leven. Daar mogen we nu al van genieten, maar dat zal straks werkelijkheid worden. Hoe konden Adam en Eva naderen tot God? Door de offerdienst, door het geloof. Hoe kan Israël naderen tot God? Door de offerdienst, door het geloof, door de Messias, door de Heer Jezus Christus, het volmaakte offer, het volmaakte lam van God. En dat geldt ook voor ons. En dat brengt ons meteen ook bij Pesach. Pesach. Pesach waar voor Israël eigenlijk de kalender begint. Dat is zo mooi. God begint met Israël pas de dagen te tellen. Die kalender met Israël begint pas te lopen toen het volk verlost werd uit Egypte. Toen ze bevrijd werd op grond van het bloed van het lam. Het bloed moest gestreken worden aan de beide deurposten, aan de bovendorpel. En ze mochten schuilen achter het bloed van het lam. En dat lam, wat het volk moest gebruiken, dat was een lam zonder enig gebrek. Het moest perfect zijn. Het was niet zo van dat je als Israëliet maar even naar je kudde ging en dat je dacht, nou, dat schaapje daar is kreupel, laat ik dat maar geven. Nee, het lam moest perfect zijn. En dat brengt ons natuurlijk ook weer bij dat prachtige beeld van de Messias, van de Heer Jezus Christus. Hij was zonder zonde. Hij moest perfect zijn. En we kunnen daarover lezen ook in Jesaja 53, het lam van God dat de zonde op zich neemt. Bijzondere vind ik altijd bij Jesaja 53, dat 700 jaar na Mozes is gegeven, deze profetie, en 700 jaar voor Christus komst. Dus je zou kunnen zeggen, in het hart, daar ligt deze prachtige, bijzondere voorzegging al. Bijzonder ook met Pesach is dat we in het Johannes-evangelie kunnen lezen dat het lijden en het sterven van de Heer Jezus ook precies gelijk liep met Pesach. Er valt natuurlijk heel veel meer over Pesach te zeggen. Wat ik zeg, we beperken ons vanochtend even tot de kern. Maar Pesach bepaalt ons bij het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Direct aansluitend op Pesach, in de avond wordt Pesach gevierd en een paar uur later ging de nieuwe dag in en moest men het feest van de ongezuurde broden vieren. 7 dagen lang at men ongezuurde broden. En dit feest dat bepaalt ons in de eerste plaats dat het volk met haast uit Egypte moest vertrekken. Ze mochten niet lang in Egypte blijven, ze moesten meteen vertrekken. Ze hadden geen tijd om brood te bakken, om dat gist toe te passen. Nee, ze moesten meteen die duisternis van Egypte verlaten. Ze moesten daar afstand van nemen. Een heel bekende tekst is wat Paulus ook zegt over dat zuurdeesem, wat natuurlijk ook een beeld is van zonde, van hoogmoed. Waarvan Paulus schrijft ook in 1 Korinthe 5, je kunt het meelezen op het scherm. Weet u dan niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht Christus. We hebben gezien bij Pesach dat het gaat om het onbevlekte lam. Er mocht niks op aan te merken zijn. En het feest van de ongezuurde broden, dat bepaalt ons in feite allereerst bij dat Christus ongezuurd was. Het paaslam was Christus was ongezuurd. Hij was zonder zonde. En let ook op wat Paulus schrijft in vers 7 van 1 Korinthe 5. U bent immers ongezuurd. Wij zijn ongezuurd, lieve vrienden. Hoe kunnen wij ongezuurd zijn? Want ja, als mens zijn wij, ja, zijn wij zondaren. Hoe kunnen wij ongezuurd zijn? Omdat ons paaslam ongezuurd is. Wij zijn in Christus. En daarom zijn ook wij ongezuurd. Is er ook op ons in feite niks aan te merken, omdat wij een positie hebben gekregen in het paaslam, in de Heer Jezus Christus. Het lam is ook voor ons geslacht. En daarom dat ook dat zuurdeesem ook in ons leven eigenlijk niet meer past. Als Pesach in je leven heeft plaatsgevonden, dan moet je met haast vertrekken uit Egypte, uit die duisternis. En er zijn zoveel christenen die aan de ene kant met één been in de wereld staan en aan de andere kant willen ze een leven met de Heere leiden. Nee, we moeten Egypte achter ons laten. Die duisternis, daar moeten we mee breken. Ons paaslam is voor ons geslacht. Verlaat Egypte. Het derde feest, wat in diezelfde week gevierd werd, dat is het feest van de eerstelingen. Wat houdt dit feest in? Ik zei net al, hè, dit feest kon het volk alleen maar vieren, mocht het vieren toen ze in Kanaan waren. Wat houdt dit feest nou in? Nou, die eerste vruchten van de oogst, die eerste garven, die was bestemd voor de Heere. Het land was voor de Heere, dus ook de eerste oogst. En vandaar, als de eerste oogst opkwam, dan moest je eigenlijk die eerste oogst die je oogsten, die moest je geven aan de Heere. Je mocht daar nog geen koek of geen brood van bakken. Het was voor God. En ja, je bracht dan die eerste oogst, die eerste schoven, bracht je naar de tempel toe, naar de priester. En de priester die bewoog dan die eerste schoven als dankoffer voor de Heere. Waarin je je dankbaarheid uitte dat God weer had voorzien in die rijke oogst. De eerstelingen, de eerste oogst. Nou, het feest van de eerstelingen, dat bepaalt ons bij de opstanding van Christus. Christus is de eersteling. Hij is degene die als eerste opstond uit de dood en ook vanuit dat nieuwe leven. Hij brengt dat nieuwe leven. Hij stond als eerste op uit de dood en bracht dat nieuwe leven, die nieuwe positie in Christus. En Paulus die schrijft er ook over in 1 Korinthe 15. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen allen in Christus levend gemaakt. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling en daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. In Adam sterven we allemaal, is die zonde de wereld ingekomen. En in Christus, hij heeft de dood overwonnen. Hij is de eersteling. En daarna, wie van Christus zijn. Bent u van Christus? Als je dat weet, mag je weten dat er ook voor u, voor jou, een geweldige hoop ligt weggelegd. Wij zijn met hem levend gemaakt. Het volgende feest, dat is het feest Shavuot. En wat ik al zei, dit valt bij onder de najaarsfeesten. Het was nu een lange tijd stil. Het volk begon te tellen vanaf het feest van de eerstelingen. Nee, sorry, dat is het volgende feest. Wekenfeest begon, sorry, vanaf de eerstelingen begon men te tellen, 49 dagen. En de 50ste dag, dan had je het Pinksterfeest. En het wekenfeest, dat is het Joodse Shavuot. En op dat Pinksterfeest, dan werden er twee Pinksterbroden gemaakt. Bij het feest daarvoor, bij de eerstelingen, zag je dat je nog geen koek of geen brood daarvan mocht bakken. En bij het Pinksterfeest, dan moest je twee Pinksterbroden maken. En die moest je als nieuw spijsoffer bij de Heere brengen. En bij het wekenfeest, dat Pinksterfeest, daar moeten we natuurlijk ook denken aan Handelingen 2. Als je Handelingen 2 leest, die uitstorting van de Heilige Geest, dan vond dat plaats tijdens Shavuot, tijdens dat Pinksterfeest. Het is een heel Joods feest. En als je Handelingen 2 leest, dan was het echt een hele Joodse aangelegenheid. Men was daar bijeen bij de tempel. En je kunt daar ook lezen al die gebieden waar die Joden vandaan kwamen. Ze kwamen uit Babel, ze kwamen uit Egypte, ze kwamen uit al die streken rondom Israël om dat Joodse Shavuot te vieren. En het bijzondere is dat toen het Pinkster, de Heilige Geest werd uitgestort, dat daar Joden waren uit al die gebieden. En die ontvingen de Heilige Geest en die hoorden het evangelie. Die kwamen tot geloof. We kunnen lezen over 3000 man die daar tot geloof kwam. En je moet je dus voorstellen dat die 3000 man allemaal weer naar huis ging. De een die kwam uit Babel, de ander kwam weer uit Egypte als Jood. De ander die kwam uit Turkije. Noem maar op, al die gebieden worden daar omschreven. Dus eigenlijk werd daar in één klap het evangelie die Joodse wereld ingeslingerd. En dat zie je later ook terug bij Paulus als die zendingsreizen gaat maken. En hij komt in het huidige Turkije terecht en in Griekenland en in Rome. Overal ontmoet hij Joodse gelovigen. En ik denk dat die oorsprong teruggaat nog naar Handelingen 2, waar dus die 3000 man tot geloof komt. Allemaal het evangelie meeneemt naar huis en waar langzamerhand de eerste gemeente ontstaat. We hebben gezien, 4 feesten. Pascha wijst ons op de dood van Christus. Het feest van de ongezuurde broden wijst op de zondeloze natuur van Christus. Hij is ongezuurd, hij is zonder zonde. En daardoor zijn wij ook zonder zonde. God ziet ons in Christus aan. Het feest van de eerstelingen bepaalt ons bij de opstanding. Hij is opgestaan uit de dood. En ook wij mogen weten dat we met hem opstaan, dat we met hem levend zijn gemaakt. En het wekenfeest bepaalt ons bij de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, nu komen we wel dat het even stil is op de feestkalender van Israël. Juni gaat voorbij, juli gaat voorbij, augustus gaat voorbij. En dan heb je uiteindelijk in september en oktober, dan hoorde Israël het bezuingeschal. En als ze het bezuingeschal hoorden, dan komen we bij het bezuinenfeest, dan moest het volk zich gaan verzamelen. En een aantal dagen later had je dan Yom Kippur. En wat gebeurde met Yom Kippur op Grote Verzoendag? Wat ik net al zei, dan ging de hoge priester, die ging dan één keer per jaar, ging die dan dat heilige der heiligen binnen om verzoening te doen voor zijn eigen zonde, maar ook voor de zonden van het volk. En het is heel interessant dat in de Talmud, in de rabbijnse geschriften, je kunt lezen dat na de dood en opstanding van de Heer Jezus in die periode, dat in de Talmud staat dat ook het offer niet meer geaccepteerd werd. En dat heel de binnen de schriftgeleerden, het Jodendom, de Farizeeën, noem maar op, die waren helemaal ontsteld van wat daar gebeurd was, want het offer werd niet meer geaccepteerd. Hoe komt dat? Ja, het lam van God, die was vlak daarvoor gestorven aan het kruis. Hij is ook opgestaan uit de dood. Dus dat is nog steeds ook een probleem binnen het Jodendom. Hoe kunnen wij tot God naderen zonder tempeldienst, zonder offerdienst? En dan vervolgens had je het loofhuttenfeest. En in deze week werden loofhutjes gemaakt. En dan dacht men terug aan die geweldige grote verlossing die God had gegeven. 7 dagen lang vierde men feest en genoot men van de rust die God gaf. Als we nou kijken naar het plan van God, dan zien we dat die eerste vier feesten vervuld zijn. Pesach is vervuld, het feest van de ongezuurde broden, het feest van de eerstelingen, het Pinksterfeest, de uitstorting van Gods geest, is vervuld. En wij leven als het ware tussen dat Pinksterfeest en tussen dat bezuinenfeest in. En zoals er een aantal maanden je ook ziet in die feestkalender van Israël, dat er geen feest is, dat is eigenlijk de periode waarin wij leven. En ja, je ziet dat gat, zie je terug op heel veel plekken in de schrift. Ik ga er nu niet op in, maar als je bijvoorbeeld denkt aan de 70 jaarweken, dan zit er een gat tussen de 69ste en de 70ste jaarweek. En datzelfde gat zie je eigenlijk ook terug in de feesten. Maar er gaat een moment komen dat God die draad met Israël als volk weer gaat oppakken. Dat God gaat ingrijpen in deze wereld. We leven momenteel in de tijd van de verborgenheid. En vanuit de wetenschap zeg maar, waar is dan jullie God? We kunnen hem niet aanwijzen. En toch leeft God in ons, door ons. We zien dat door de Heilige Geest. Maar er komt een moment dat God gaat ingrijpen in deze wereld. Door middel van oordelen. En later ook door de Christusregering. En dan zegt de wetenschap niet meer van waar is jullie God? Dan kunnen we zeggen, daar zit hij. In Jeruzalem. Heersend over deze aarde. En als je het nou hebt over dat bezuinenfeest in de toekomst, dan kunnen we lezen ook in de Openbaring dat daar zeven bezuinen zullen klinken. De oordelen die straks over deze aarde zullen komen. God zal gaan ingrijpen, lieve vrienden. En wat het bezuinenfeest ook nog bij ons bij bepaalt, is dat grote bezuingeschal wat zal klinken als Christus wederkomt. We kunnen dat lezen in Matthäus 24, de eindtijdrede van de Heer Jezus. En dan lees je na zijn wederkomst dat hij zijn engelen zal uitzenden onder luid bezuingeschal. En hij zal zijn uitverkorenen bijeenbrengen van alle windstreken van de ene uiterste hemel tot de andere uiterste van. En ook dat gaat nog in vervulling. Dit gaat over Israël. Israël zal als volk teruggebracht worden naar het land. We zien vandaag een gedeeltelijke terugkeer in ongeloof. Maar als de Heer Jezus Christus zal terugkeren, dan zal hij zijn engelen uitzenden. En dan zal heel het volk terugkeren naar het land. Dan zal de grote exodus plaatsvinden, zoals dat ook plaatsvond ten tijde van Mozes, die het volk uit Egypte bracht. Maar dit zal een exodus zijn die wereldwijd zal plaatsvinden. Dat is nu nog niet. Het wordt heel vaak verward met nu. Nee, vandaag hebben we een gedeeltelijke terugkeer. Waarom? Om het eindtijdplaatje vervulling te geven. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zal hij terugkomen op de Olijfberg. Dat zal een vluchtweg creëren voor het Joodse volk. Dus er moet een deel van het volk terugkeren naar het land. Maar niet heel het volk zal nu terugkeren naar het land. Nee, de grote exodus zal plaatsvinden op het moment dat de Heer Jezus Christus zal terugkeren naar deze aarde. En dan zal het voor Israël ook die grote verzoendag aanbreken. Voor ons is het in feite al grote verzoendag. Maar voor Israël als volk zal dan de grote verzoendag aanbreken als ze hem zullen zien die zij doorstoken hebben. Als ze als volk het lam van God zullen aanvaarden. En het zevende is dat het volk dan ook werkelijk het loofhuttenfeest zal vieren. Dan zal Israël echt daadwerkelijk die rust gaan ervaren. Dat is vandaag nog niet. Vandaag is het land omringd door alleen maar antisemitische landen. Vandaag zie je dat Israël steeds meer alleen komt te staan. En dat er nog een moeilijke tijd voor Israël aanbreekt. Maar dan, als Christus wederkeert, dan zal ook die werkelijke vrede aanbreken. Dan zal Israël echt leven onder die heerschappij, onder die rust van Christus. En dat is wat het Joodse volk zo gun. Dat ze Christus leren kennen. Dat ze zijn rust mogen ervaren, nu al. Maar ook straks in de toekomst, als hij zal terugkeren. Ik ga afsluiten met een aantal lessen ook voor ons. We hebben gezien dat die vastgestelde tijden, dat we daarvan kunnen leren dat God ook in onze agenda vaste momenten prikt waarop we God mogen ontmoeten. Waarin hij ook kan werken aan onze relatie, dat we hem steeds beter leren kennen. Belangrijk om die momenten te prikken in je agenda, om zijn woord te lezen. Maar die feesten, zoals ik ook al zei, die bepalen ons bij de verschillende fasen ook in ons eigen geloofsleven. En van nature zou je kunnen zeggen dat wij, dat ieder mens tussen die verstoorde Sabbatsrust en Pesach in zit. Die Sabbatsrust die is verstoord onder Adam en Eva. En daarom is het belangrijk dat dat Pesach plaatsvindt in je leven. Dat je de Heer Jezus Christus leert kennen als je verlosser. Want dat is het moment dat God ook de dagen met jou begint te tellen, zoals hij dat ook deed met Israël. En zodra Pesach heeft plaatsgevonden in je leven, dan word je ook bepaald bij die zonde die kan opzwellen. Het feest van die ongezuurde broden. En het is zo belangrijk dat wij net als Israël, dat wij dat oude leven ook achter ons laten. En dat we ons richten op dat nieuwe leven. Op die positie die wij hebben gekregen in de Heer Jezus Christus. En wat ik net al zei, heel veel christenen blijven met één been in dat oude leven hangen. En met dat andere been willen ze de Here dienen. Maar het is zo belangrijk dat je net als Israël eigenlijk vlucht uit Egypte. Vlucht uit dat wereldse leven. Als Pesach in je leven plaatsvindt, dan moet je je goed van bewust zijn dat je nog een kind bent in het geloof. En als jij blijft hangen met één been in die duisternis, dan zal die duisternis weer macht over je krijgen. Nee, je moet groeien. Je moet groeien van kind naar volwassenschap, naar dat zoonschap. En als je de Heer Jezus Christus leert kennen in je leven, dan kan vooral in dat begin kan dat vlees en die geest, die kan zo'n grote strijd zijn in je leven. Paulus die schrijft er ook over in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij kunnen verlossen? En dat is het iedere keer belangrijk dat je weer gaat naar Christus. Hij verlos je uit die macht van de duisternis. Hij heeft je een nieuwe positie gegeven. Maar ook als je groeit van kind naar volwassenschap, dan kan je er zomaar achterkomen dat na jaren dat je al christen bent, dat ineens oude patronen, oude gewoontes ineens weer terugkomen. Dat oude leven dat ineens weer iets kan zijn, een oud patroon wat weer terugkomt in je leven. En dat zien we eigenlijk prachtig terug ook in dat wekenfeest, die twee Pinksterbroden. Want voordat die tarwe, die oogst, voordat die eerste, of die tarwe, zeg maar, voordat dat brood is, dan gaat er een heel proces aan vooraf. En zo is het eigenlijk ook met die oude gewoontes van ons. Die moeten nog een keertje, die Pinksterbroden ontstaat, die tarwe, die moet eerst gestampt worden. Er moet water bij komen, dat moet nog een keer gekneed worden, dat doet pijn. Uiteindelijk moet het de oven in. Op een volle temperatuur, wat ook pijn doet. En dat is eigenlijk ook wat God in ons leven wil doen, ook met die oude gewoontes die ineens weer terug kunnen komen. Ook al ben je jaren christen. God wil ze eigenlijk gaan kneden. De oven in doen. En dat is eigenlijk het werk van de Heilige Geest, Pinksteren. Het is de Geest van God die ons bepaalt bij zonde. Die dat aanwijst in ons leven. En dat doet soms pijn. Dat kneden. Dat in die oven gaan. Maar uiteindelijk werkt dat eraan toe dat we aan hem gelijkvormig worden. Want we zijn uiteindelijk op weg naar onze loofhut. Naar die geweldige rust en vrede die we mogen ervaren vanuit die heerschappij van de Heere God. En daarom dat vanochtend ook de vraag is waar ik mee wil afsluiten. Waar sta jij? Loop jij volgens Gods vastgestelde tijd? Loop jij volgens zijn plan, volgens de werken die hij voor jou, voor u heeft voorbereid? Bevind je nog voor Pesach? Moet Pesach nog plaatsvinden in je leven? Dan wordt het nu tijd om je leven aan hem over te geven. Maar het kan ook zijn dat je ergens blijft hangen. Blijft hangen bij het feest van die ongezuurde broden. Dat je eigenlijk iedere keer weer wordt teruggetrokken naar Egypte, terug wordt getrokken naar dat oude leven. Het is zo belangrijk om daarmee te breken. Om die stap naar de Here te maken, om door te groeien in de kennis van de Here. Door te groeien naar volwassenschap. Niet meer kind zijn, maar dat je langzamerhand doorkneed raakt ook in dat woord. Maar het kan ook zijn dat je vanochtend hier zit en dat je eigenlijk gewoon volgens Gods plan loopt. In alle afhankelijkheid van hem. Dat je groeit in geloof, groeit in kennis van God. En dat je op weg bent naar die loofhut, die rust, die vrede. Die we nu al mogen ervaren elke dag in ons leven. En het is juist een proces om dat ook te blijven ervaren. En dat doe je door iedere keer weer die vaste momenten te prikken in je agenda. Om God te zoeken. Is het feest in je leven? Als je vanochtend hier zit en je denkt het is eigenlijk geen feest in mijn leven. Dan kan het zijn dat je terug moet naar een bepaald moment. Om daar vanuit weer te gaan opbouwen. Waar sta jij, waar staat u op Gods feestkalender? En daarmee wil ik afsluiten. Amen.